allemaal. Eigenlijk zou Toja hier staan vanochtend. En dat is, ja, die is ziek, Sjan ook. Dus ik was al met een preek bezig eigenlijk. En dus ik vind het heerlijk om het te mogen overnemen. Daar ben ik de Heer ook dankbaar voor. En het leuke is altijd, vorige week waren wij in Hasselt, als je dan door het land komt, dan hoor je altijd ook de mensen die af en toe op via KerkTV de dienst luisteren. En er zijn gemeentes die zijn dan met heel weinig en die kijken dan toch de dienst met elkaar. Dus of het nou onze broeders in Hasselt zijn of noordelijk van Nederland, voel je ook hecht verbonden bij ons. En ook als je dacht dat Toja hier stond vanochtend. Vanmorgen een verhaal over een man. Ja, ik wil eigenlijk niet verraden waar de preek over gaat, maar ik denk dat jullie wel weten wie het is. Het is niet een Artus. Daniel juist. We gaan vanochtend in het verhaal van Daniel ons verdiepen. En ik vond het zo'n mooi plaatje. Ik vind het zo mooi. Hij ligt hier eigenlijk zo. Hij is op zijn Heer gericht. Ik zal nog niet gaan breken. Dan moet je naar die leeuwen kijken. Die liggen met hun ogen dicht. Alsof ze niks meer te vinden hebben bij hem. Daniel. Een godvruchtig man die in ballingschap leeft, ver bij Jeruzalem vandaan, in Babel, maar toch vasthoudt aan zijn God en hem trouw blijft. In tijden van beproeving en verdrukking. En weet je wat de naam Daniel betekent? God is mijn rechter. En we kennen het boek Daniel wel, denk ik. En zeker de eerste hoofdstukken zijn nog echt verhalen, waarna het meer openbarings-apocalyptisch deel daarna komt. De koningen gaan en de koningen komen. En Daniel heeft zicht op het teken in de hemel. Hij kan dromen verklaren en de koningen komen dan tot bezinning. En dat ver bij Jeruzalem vandaan. En ook nu komt er weer een koning en hij heet Darius, een Medier staat er. En vanaf dan hebben de Mede en de Persen het voor het zeggen in Babel. En tijdens zijn bewind is daar Daniel. En die koningen, ze wanen zichzelf God, maar gaan vaak ten onder door hun geestelijke blindheid en machtsmisbruik. En dan gaan we beginnen met lezen in Daniel 6, vers 1 tot 6. En hij komt op de biemer, dus je kunt het zo meelezen. Darius de Medier verkreeg het koningschap, hij was toen 62 jaar. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van wie Daniel er 1 was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Even terug. Oké, dat is eigenlijk. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of Daniel op een misstrap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden de mannen: met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen. Tenzij wij iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Koning Darius, hij stelt 120 satrapen aan, een soort stadsbestuurders. En boven hen stelt hij 3 rijksbestuurders. En daar is Daniel er 1 van. En de satrapen, ze moeten rekenschap afleggen aan de 3 rijksbestuurders. En let op, en dat lazen we net, met het doel dat de koning geen schade zou lijden. En dan staat er: Daniel is betrouwbaar in zijn ter zaken. Maar dat is ook denk ik wel gebleken in de eerdere verhalen over Daniel. Met Nebukadnezar en alles, waarin hij dromen uitlegt. Hij is betrouwbaar. En net als in Jozef komt hij zo naar boven in zo'n rijk. En hij ziet het teken in de hemel en hij blijft trouw aan zijn God. Ook te midden van een vreemde omgeving. Hij blijft trouw aan de God van Israël. Zou deze koning Darius misschien gehoord hebben over de betrouwbaarheid van Daniël? Staat er niet, maar zou het kunnen dat hij daar iets van gehoord heeft? En Darius zelfs overweegt Daniël over het hele koninkrijk aan te stellen. Daniël, hij blijft te midden van een godvijandige omgeving op zijn God vertrouwen. Zijn kracht, zijn wijsheid en zijn geestelijke inzicht krijgt hij door een levende relatie met zijn God. Ook onder deze koning Darius houdt Daniël vast aan God die de bron is van zijn leven. En wat een voorbeeld en inspiratie voor ons toch, zo'n man als een Daniël. Misschien leven wij ook wel in een godvijandige tijd, waarin de boze, de vijand, rondgaat als een brullende leeuw, zoals Petrus zegt. En probeert hij jou en mij los te weken van onze God. En een leven met onze God, een leven met Jezus. Juist als je alleen voor God wil leven, als je wil leven overeenkomstig zijn geboden, valt de vijand jou aan, of mij. Hij zorgt voor verdrukking, hij ontkent jouw rechtvaardigheid in Christus. Hij wil jou en mij schade laten lijden. Hoor je het woordje weer? Schade laten lijden. En richt ons op het zichtbare en wil de hoop wegnemen. Hoe mooi is het dan dat je net als een Daniël anders kunt zijn en kunt vasthouden aan God, ongeacht de omgeving waarin je leeft. Misschien ben je dan wel een bron van leven en dat wordt opgemerkt. Denk bijvoorbeeld aan betrouwbaarheid, aan vriendelijkheid, aan eerlijkheid, aan oprechtheid. Niet je eigen kennis en wijsheid, maar door je levende relatie met Jezus Christus, geworteld in zijn woord en zijn geest. En terug naar het verhaal. De wijsheid van Daniël overtreft die van al de andere rijksbestuurders en satrapen. Door zijn buitengewone begaafdheid staat er zo. En deze begaafdheid, zou die daarvoor naar de universiteit zijn geweest? Zou die daarvoor speciale cursus hebben gehad? Ze bellen zelfs mensen op de vroege ochtend. Hè? De andere stadsbestuurders, even kijken hoor. Bestaat nog, hè, zo'n oude telefoon. Toch wel leuk, hè? Nee, deze begaafdheid die komt voort enkel door zijn levende relatie met God. De andere stadsbestuurders en satrapen kunnen niet uitstaan en zoeken een reden voor een aanklacht tegen Daniël. Bij de koning. Ze zijn jaloers. Wat een buitenlander, deze Daniël, kom nou. Hij rijksbestuurder. Kom nou toch, ze willen zelf de hoogste positie in het Rijk hebben. Toch niet een man in ballingschap. Dus gaan ze op zoek naar een aanklacht. Maar die vinden ze niet. Helemaal niks. Want Daniël, hij leeft rechtvaardig en trouw met zijn God. Zonder enige misstap. Hij voldoet aan de eisen, nou ja, dat klinkt verkeerd. Hij voldoet aan het leven met zijn God. En de mannen zien dit, maar ze geven niet op. Ze zoeken verder en komen met een listig plan. Zoals de vijand ook komt, listig als een slang. Ze weten één ding van Daniël. En dat is, Daniël houdt vast aan de wetten van zijn God. En dit weten ze blijkbaar uit de eerdere daden van Daniël, bij de vorige koningen. En ze denken, ze zoeken iets dat verband houdt met de wet van God. En dat is dat Daniël zijn kracht en wijsheid put bij zijn God. En dan lezen we verder in vers 7. Daarop richten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning. Met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd. Waarin wordt vastgesteld dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van Meden en Persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod opschrift. die Darius. Hij stelt het gelijk op schrift. Hij luistert naar de mannen. Zou hij erover nadenken? En je ziet hier de rijksbestuurders en de satrapen. Ze houden vol. En ze pakken door. Ze wenden zich tot de koning en er staat met een dringend verzoek. Hoor je het? Dringend. Het klinkt met geweld. En de koning moet een besluit uitvaardigen dat wie de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot hem, Darius de koning, in de leeuwenkuil moet worden geworpen. Zo, dat is nogal wat, de leeuwenkuil. En ze zijn slinks en vragen de koning het op schrift te stellen, zodat het niet veranderd kan worden. Want het is een wet van Mede en Perzen, en dat moet je goed onthouden. Geen enkele wet van Mede en Perzen kan herroepen worden. En Darius doet wat de mannen vragen en hij stelt het verbod op schrift. Wat hier zichtbaar gebeurt, is een gevolg van wat zich in de hemel voltrekt. De aanklager, de boze, wil het werk van God stoppen. Hij wil niet dat mensen leven met de levende God. En hij, de duivel, doet er alles aan om dit te stoppen. Rechtstreeks, door situaties of misschien door mensen heen. Bij de zondeval verleidde Satan Adam en Eva met leugens over God. En als de mens dan valt, dan klaagt de vijand hem aan. En ook dit is als zijnde een wet van Meden en Perzen. Er ontstaat een nieuwe geestelijke situatie die onomkeerbaar is. Zou je zeggen, maar wij weten beter. Want door het offer van Jezus Christus, onze Heer, en zijn opstanding, is er een ommekeer en een verlossing uit de dood. Geen wet van Meden en Perzen die blijft staan. Nee, verlossing door onze meester Jezus Christus. En wat een heerlijkheid. Zoals Alex al zei, dat bij de Vader mag je komen. Ongeacht wat er gebeurt, ongeacht wat je gedaan hebt. Je mag bij hem komen tot vergeving. En bij Christus is er verlossing. En de dood heeft niet het laatste woord. Onze grote God heeft het laatste woord. Zoals de grote apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 55... Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Heerlijk, hè? Amen. En wat een leven geeft onze grote Heer ons door zijn volbracht werk. En dat is de kern, denk ik, van ons geloof. En dat wordt wel eens weggepraat en het wordt wel eens weggedaan. Jezus Christus, hij is opgestaan uit de dood. Den derde dagen. Vergeet dat niet. Dat is een werkelijkheid. Want door zijn opstanding is er een omkeer. En niet de wet van de vijand die het laatste woord heeft. En dat is ongeacht welke leugens de vijand hier tegenover wil zetten. Weten wij en geloven wij als gemeente, er is verlossing en perspectief. Door Gods kracht, door de kracht van de Heilige Geest, gebracht door Jezus Christus. En we gaan verder in Daniël 6 vers 11. Toen hoorde Daniël van het besluit dat op schrift gesteld was. Toen hij dat hoorde, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals hij 3 maal per dag gewoon was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan, terwijl hij zich smekend tot zijn God richtte. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen, dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt vast, ligt even vast als elke wet van de Meden en Perzen en ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniël, een van de Judese ballingen slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. 3 maal daags verricht hij zijn gebed. Toen de koning deze beschuldiging hoorde, raakte hij zeer ontstemd. En hij zond op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniels leven te sparen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: bedink, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van Mede en Persen. Daniel gaat, als hij het besluit van de koning hoort, naar zijn huis. En dan staat er: in zijn bovenvertrek heeft Daniel open vensters in de richting van Jeruzalem. En daar knielt hij neer en bidt tot zijn God en prijst hem. Precies zoals hij driemaal daags, zoals het zijn gewoonte was. Prachtig, hè? Open vensters richting Jeruzalem. Denk je dan zichtbaar gezien dat hij daar een raam heeft en daar ligt Jeruzalem? Nee, ik denk dat we het dieper mogen verstaan. Hij heeft een open venster richting het geestelijk Jeruzalem. Hij leeft met zijn God. En hij ziet verder dan wat voor ogen is. Hij ziet waar het heen gaat. En dat is zijn kracht. Dat is zijn thuis. Ongeacht de omgeving en de gewoonte waar hij is. Hij had toch ook kunnen vluchten? Hij had toch ook water bij de wijn kunnen doen? Misschien wel in zijn kelder kunnen gaan zitten? Nee, dat staat er niet. Hij richt zich tot zijn God. Daniel, hij houdt hier vast aan zijn relatie met God. Niks kan hem losweken van zijn God. Zelfs als dit hem zijn leven kost. En er staat er: in zijn bovenvertrek zijn er open vensters naar Jeruzalem. En dit is de kern van zijn leven. En dat mag ook de kern van ons leven zijn. Open vensters naar Jeruzalem. Zijn oog blijft op het plan van God gericht. Gericht op het geestelijk Jeruzalem. Daaraan houdt hij vast om drie keer daags neer te knielen. En voor zijn God te bidden. Zijn God te prijzen. En nu naar ons, 2024 als gemeente. Waar je ook bent, hier in de zaal, thuis. Hebben wij ook zo'n gebedsleven als Daniel? Waarin we gedurende de dag ons op de Heer richten. Ongeacht waar we zijn. Is Jezus te midden van een God vervreemde wereld jouw ankerpunt? Heb jij altijd geestelijke open vensters naar Jeruzalem? Ik denk, je kunt je altijd geestelijk richten op de Heer. Open vensters naar je Heer hebben. Zo kun je in contact blijven staan met je Heer. En dan is het goed om daarin een ritueel vaste ruimte te hebben. Waar je je kunt terugtrekken in stilte. Of waar je soms stille tijd houdt. Tijd van bezinning waar je inkeert tot Jezus. En de diepere boodschap, denk ik, van die open vensters naar Jeruzalem, is denk ik ook dat je een thuis hebt. Dat je een werkelijk thuis hebt in en met je Heer. Lukt jullie dit altijd? Nou, mij niet. Mijn vensters zijn niet altijd open naar Jeruzalem. En ik herken, misschien herken je dat, dagen waarin je soms zo druk bent met dingen die moeten gebeuren. Misschien op je werk of thuis, in je gezin of je hobby's. Het kan zelfs werk voor de gemeente zijn. Dat je vergeet je vensters open te houden. Misschien zijn er situaties van ziekte en zorg in je leven. Waardoor je zicht en je levenskracht wordt beroofd. En je zicht op de Heer wordt vertroebeld. Ik moest bij open vensters, moest ik denken. En als je je auto hebt gewassen of je hebt je net schone ramen aan de achterkant. Ken je dat? Dat je hele mooie schone ramen hebt. En dan komen er van die vogels voorbij. Plop! En die poepen zo je raam onder. En je zicht vertroebelt. Ik vond dat wel een mooie gelijkenis. En als je zicht troebel wordt, dan moet je opletten. En dan geeft de psalmist ook voorbeelden daar. Hij zegt: sla je ogen op naar de hemel. Dus als er vertroebeling geestelijk merkbaar is in jouw leven, dan kun je altijd je ogen opslaan. Opheffen naar de Heer. En de ogen van de Heer zijn dan ook op jou. Ze zijn voortdurend op jou. En laat jouw ogen dan zijn ogen ontmoeten. En vind de helderheid en het zicht terug. Terug naar Daniel. Ja, die mannen, die houden vol. Die laten echt niet los, hoor. Dat zijn echt wel standvastige mannen. En dan mannen betrappen hem. Een slinkse plan, hè, want ze betrappen hem zoals ze al bedacht hadden. Ze haasten zich naar de koning en wijzen de koning op het koninklijk besluit. Ze confronteren de koning met de wet van Meden en Perzen. En deze is onherroepelijk. Zie je ze al gaan, die helden? He? Of zijn het misschien wel lafaards? Zie je ze gaan? En dan zeggen ze, koning, heeft u niet een verbod op schrift laten zetten dat ieder die binnen 30 dagen een gebed of een verzoek tot een god of mens richt, in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? En Darius bevestigt dit besluit. Ligt vast, het is een wet van Mede en Perzen en deze is onherroepelijk. Moet je opletten. Dan pas vertellen ze de koning dat het over Daniël gaat. Die driemaal daags een gebed tot zijn God richt. Ja, en dat is een overtreding van de wet. Want er mocht alleen een gebed tot Darius gericht worden en niet tot een andere God of een mens. Maar dan moet je opletten. De koning, als hij deze beschuldiging hoort, raakt ontstemd. Hé, Darius, hier gaat hij volgens mij nadenken. Want Darius wil helemaal niet Daniël kwijt. Maar hij is er ingestonken. Want de mannen willen dat. En hij zegt, is zeer ontstemd. En hij zint op middelen om Daniël toch nog te redden. De koning acht Daniël hoog. En hij wil deze dienaar met zijn kennis en wijsheid niet verliezen. En dan staat er, tot zonsondergang doet hij alles wat in zijn macht ligt om een uitweg te zoeken en daarmee Daniëls leven te sparen. En de mannen, ze zien dan dat koning Darius aarzelt. En ze dringen er opnieuw op aan. Koning, vergeet niet hoe deze vreemdeling de wet van Meden en Perzen overtreedt. U weet toch dat hij onherroepelijk is? En ze geven niet op, de mannen. En nu staat Darius schaakmat. Hij voelt zich machteloos. En let op hoe de mannen Daniël naar de koning omschrijven. Deze vreemdeling. Ze noemen niet eens zijn naam. Daniël, een Judese balling. Deze vreemdeling. En weet je wat ik nou het mooie en het ironische vind? Vreemdeling is precies de omschrijving zoals Daniël leeft. Zoals Daniël is in Babel. En de grote apostel Petrus zegt daar ook over in 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, dat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Hoor je dat? Hij komt rechtspreken met een hoofdletter. Moeten wij dan in discussie gaan? Moeten wij vertellen hoe het zit? Nee, zegt Petrus. Laat het maar blijken door je leven. Door je daden op je werk. Met je buren, met je vrienden. Op hoe je reageert. En dan aan ons inderdaad de vraag. Hoe zijn jij? Hoe zijn wij? Hoe ben jij en ik in deze wereld? Leven wij in deze wereld alsof we van deze wereld zijn? Of misschien als een vreemdeling van? Ik dacht, nou, ben ik altijd een vreemdeling? Mooi woord, hè? Ik ben altijd een vreemdeling hier. Ik leef altijd met u. Ik ben geheel anders. Nou, dan wil ik mezelf wel onderzoeken. Want dat is nog niet zo. Maar het is wel een verlangen, Heer, om dichter bij u te komen, om verder te groeien, wil ik mij richten op u. En dan moet je opletten, want ik denk dat je dat wel kent in eigen leven. Als het aankomt om het zichtbare op deze tijd, dan wil je er alles uithalen wat erin zit in de wereld. Geld, macht, bezit, je positie, je baan, je status. Je huis, ja, het moet toch op een gegeven moment wel groter, want je moet hier in een rijtjeshuis blijven wonen. Je tuin, hij moet toch wel groter. Je baan, je bezit, voordat je het weet, dwaal je af. En worden de zaken van de wereld zo belangrijk voor jou dat je daar op gericht bent. En dan kun je nog wel naar de gemeente gaan. Je kunt de Heer prijzen, maar wezenlijk raak je van de Heer vervreemd. Petrus, hij zegt het hier toch, heel duidelijk, door wereldse begeerten die jou en mijn ziel in gevaar brengen. Hij zegt niet dat die dingen verkeerd zijn. Hij zegt alleen, waar is jouw gezindheid? Wat is jouw doel in het leven? Waar ben je op gericht? Blijf scherp. Vlies niet je eerste liefde uit het oog. Je leven met de Heer. En Petrus, hij roept ons als het ware hierop, net als Daniel, je geestelijke vensters open te houden. En je zicht alleen op God te richten, op de Heer. En dan leef je anders. Je hebt andere doelen. Je hebt andere gewoonten. En je leeft niet om alles zichtbaar uit dit leven te halen. Nee, je leeft in hechte verbondenheid in je Heer. En je mag dan je blik op de Heer houden. Je mag hem volgen, ongeacht waar je doorheen moet. Maar let op. Als je zo leeft, zal de vijand er alles aan doen om je ziel los te weken van je God. Je leven in de hemel met de Heer is je enige zekerheid. Mensen, alle andere dingen, uiteindelijk zul je ze los moeten laten. Ze zijn tijdelijk, ze zijn van deze wereld. Maar de gemeente, Gods liefde, Gods plan, Gods heerlijkheid, die zijn voor eeuwig. En dit leven gaat door, mensen. Kent geen einde, kent geen beperking. En dan gaan we verder in vers 17. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel: uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniel met bedroefde stem toe: Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? Geen uitweg hier meer voor koning Darius. Het is een wet van Mede en Perzen. En hij geeft de opdracht om Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. Maar let ook op wat koning Darius zegt. Uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Hè? Hij proclameert hier iets. En toch wat een ironie. De koning tot wie alle gebeden gericht moeten worden, geeft Daniel als het ware hier zijn zegen mee. Apart, hè? Hij bidt tot de God van Daniel: uw God zal u redden. Wat een omdraaiing van de zaken. Zichtbaar gezien een wet van Mede en Perzen. Is toch onherroepbaar. Maar niet bij God. God gaat een hogere weg. God gaat een andere weg. Gods woorden zijn meer en sterker en geven visie en perspectief. En zoals zei het al eerder, heeft deze koning misschien iets gezien in het leven van deze Daniel? Hij kent toch niet anders? Hij moet toch iets opgemerkt hebben aan een Daniel? Hoe Daniel vasthoudt en vertrouwt op zijn God, hoe hij hem dient. Ik zeg het weer, ik denk het toch echt wel. En de koning laat een steen brengen waarmee de opening van de kuil wordt afgedekt. Hij verzegelt die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers om te verhinderen dat er iemand iets aan de omstandigheden van Daniel zou veranderen. Geestelijk gezien, de mens valt, de zonde treedt in, Satan blokkeert de weg naar God. Een wet van Mede en Perzen, hier wordt niks meer aan veranderd. En zo ook hier stopt het toch voor Daniel? Of is er een uitweg, een hogere hemelse weg? Ja, die is er. En koning Darius staat er dan. Hij keert terug naar zijn paleis. Hij brengt de nacht door zonder iets te eten. Hij kan de slaap niet vatten. En hij laat niets ter afleiding brengen. Hij had ook nog geen iPhone die hij liet brengen. Waar hij dan op kon s'nachts misschien voor afleiding. Was er allemaal niet. Gekheid. Zichtbaar gezien hier misschien afgelopen? Nee. De werkelijke strijd is een geestelijke strijd. Tegen de vijand, de duivel. De leugenaar vanaf den beginnen. En Petrus, hij beschrijft deze geestelijke strijd als volgt. Wees waakzaam en wees op uw hoede. Want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw. Hé, een brullende leeuw. op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Een duidelijke oproep van Petrus. We moeten er niet van opkijken, staat hier. We moeten er niet van opkijken als we vervolgd worden. Als we tegenstand ervaren. Als we moeite doormaken. Daar waar je geestelijke ogen geopend worden. Daar waar je wil leven met God. Daar komt een tegenreactie. Dat kan niet anders. En dan kunnen we wel zeggen, wie is dan die vijand? En we moeten het niet over de duivel en de Satan hebben. Nee, Petrus zegt het hier. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw. En in sommige evangelische kringen, of misschien in kerken, wordt deze geestelijke realiteit niet altijd meer gezien. Men richt zich als gemeente op het zichtbare. En soms kun je zo de geestelijke realiteit uit het oog verliezen. Heerlijk, lekker zingen met elkaar. Het goed hebben met elkaar, samen op weg. Prachtige aanbiddingsmuziek, op een hoog niveau en prachtige stemmen. Heerlijke volle zalen. Blije mensen, hier moet je zijn. Hier is het echte leven. Als je gelooft, zul jij succesvol zijn. Klinkt een beetje Amerikaans, hè? Oh ja? Succesvol? Waarin dan? Waarin dan succesvol? Groter huis, mooiere auto, betere baan? Zo, is dat succesvol? Nee, ik denk het niet. Op aarde is het leven met Christus, als je dan een vreemdeling bent, daar is soms weinig van te zien. En de psalmist, hij merkt soms op, hoe kan het nou dat die mensen die zonder God leven, dat het ze zo goed gaat? Is dat nou succes? Als je naar Jezus kijkt, de weg die hij gaat, is dat nou succesvol? Nee, want hij gaat als een lam. Hij gaat als een lam ter slachting. Ongelooflijk, wat een geheim als je dat gaat zien. En in Openbaring 2, daar waarschuwt Jezus ook de gemeente van Efeze. En deze gemeente is volhardend begonnen, maar valt toch van zijn hoogte. En weet je waarom? Omdat het zijn eerste liefde heeft opgegeven. Kom tot inkeer, zegt de Heer, en doe weer je eerste werken. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En wat een belangrijke waarschuwing voor mij, maar ook voor ons als gemeente. Laten we blijven horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Zo kunnen we zicht houden, open vensters naar Jeruzalem en koers vasthouden. En ik denk, we moeten niet naar anderen kijken. We moeten zelf opletten dat we niet vallen. En daar waar je valt, dat je weer opstaat. Dat daar waar je zicht vertroebelt, dat je je weer richt op de Heer. En dat je zicht scherp wordt of blijft. En ik denk, dat kan alleen in een levende relatie met Jezus. Zo kun je je tegen de vijand te weerstellen. Hij doet de kracht van de Heilige Geest opgaan in onze levens. En dan gaan we verder in vers 20. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn. Want hij had op zijn God vertrouwd. Prachtig, hè? Prachtig. Het licht begint te dagen, staat er. En die Darius, aparte man, hè? Hij staat op en hij haast zich naar de leeuwenkuil. Zie je het voor je? Hij is bedroefd. Misschien denkt hij dat Daniël er niet meer is. En dan roept hij met die bedroefde stem, Daniël, dienaar van de levende God, Heeft uw God die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? Hij had al iets door, hè? Weet je nog dat hij een beetje ironische zegen meegaf aan Daniel? En dan komt er een stem omhoog. Majesteit, leven in eeuwigheid. En dan komt hij hoor. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Zie je ze nog liggen, die leeuwen? Ze lagen gewoon te pitten bijna, geloof ik. Maar Daniel niet. Daniel, hij is rechtvaardig. En zijn God is de enige rechter. God is enkel goed. God zegen Daniel. In God geen spoor van ommekeer. Geen enkel kwaad. Nee, zo zijn de leeuwen. Zo is de vijand. In hun is het kwaad. Koning Darius is blij en verheugd. En weet je wat ik nou zo mooi vind hier? Het is alvast een doorkijk naar de toekomst. Maria Magdalena gaat toch ook. De steen is voor het graf weg. En ze gaat toch ook naar het graf. Het is een doorkijk naar de paasmorgen. Lang van tevoren door profeten al geprofiteerd. Een prachtig zicht op Jezus Christus. Op zijn opstanding uit de dood. De steen, de kuil was hier ook verzegeld, weet je nog? Met de zegelring van de koning. Maar bij Jezus is de steen van het graf weggerold. En het graf is leeg. Weet je nog, Maria denkt eerst nog dat het tuinman is. Maar nee, het is de levende Heer, Jezus de Christus, de opgestane Heer. Jezus, hij is omhoog gekomen. Ook uit de kuil van het verderf. De machten, ze hebben hem niet vast kunnen houden. Jezus Christus, de overwinnaar, opgestaan op de derde dag. Hij is uit het dodenrijk overwinnend omhoog gekomen. Hij heeft gezegevierd over duivel en dood. En hij heeft ons een opstandingsleven bewerkt. Eeuwig heil voor de mensen. Eeuwige verlossing. Mensen, dat is, ach, dan zijn we toch rijk. Stinkend rijk, hè? Wat hebben we toch een grote meester en heer. Hij, Jezus, die als een hoge priester voor ons pleit. En ik zag het pas ergens en er stond er, weet je wat ik zo mooi vind? Zoals het jou raakte, Alex, maar dat staat daar ook. Hij als een hoge priester. En weet je waar hij de doorgang mee bewerkt? Met zijn eigen bloed. Ik vind dat zo diepgaand. Wat een liefde. Zoals die vader het. Ik kan er zoveel over zeggen, maar als het je raakt, ja, zoals bij Alex, het is niet te omschrijven. Het is zo'n liefde, het gaat boven alles uit. En ik denk dat dit verhaal ons, anno nu, ter lering is gegeven. Om ook vast te houden aan God en aan Jezus, ongeacht omstandigheden in de wereld. Ongeacht situaties waarin geen doorkijk of omkering mogelijk lijkt. Waarin de vijand wil komen als een wet van mede en persen. Ja, zo ben je nou eenmaal. Zo is het nou eenmaal. Het kan toch niet anders? Nee. Jezus zendt ook zijn engelen. Engelen zijn aanwezig om ons bij te staan. En zoals Daniel ongedeerd blijft, zo blijven wij, kunnen wij geestelijk ook ongedeerd blijven. In die levende relatie met onze God. Maar ja, daar is wel moed en durf en lef voor nodig. Om te blijven staan. En dan ben je een Daniel in deze tijd. En dan gaan we tot slot naar het slot van Daniël 6 in vers 25. En hier lezen we ook ja, de keerzijde van hoe het af kan lopen of afloopt als je God loslaat. Want, en dan zien we het hier vooral in de mannen. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd. En hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden, mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius, onder het koningschap van Cyrus de Pers. Oh, daar hebben we hem. Het is wel leuk als hij er nog even op staat. Hè? Ja. In deze slotverse wordt ons duidelijk geopenbaard waar het op uitloopt als de vijand de overhand krijgt. Als hij uiteindelijk je losweekt van God. En het is een waarschuwing voor mij en voor jou. En het klinkt heel erg. Ja, dan staat er. Zij hebben de bodem van de kuil nog niet bereikt. En alles wordt vermorzeld. En wat een tegenstelling en geweld ten opzichte van de rust en de vrede die in Daniel heeft. De leeuwen doen hem niks. Ze kunnen niks. En ook in Jezus kunnen ze niks vinden. Want hij is rechtvaardig en goed. Hij leeft zoals God het bedoelt. En dan is er een weg. Niet zoals de mannen de bodem van de kuil bereiken en opgevreten worden. Ze zijn een andere weg gegaan. Valse beschuldigingen. Valse leer. Zichtbaar leven. En ik denk de waarschuwing, maar ook de oproep. Mensen, op eigen kracht redden we het niet. Met eigen inzicht en wijsheid niet genoeg. Als we in het zichtbare blijven steken en geestelijk verslappen, kan de vijand ons verslinden. Maar de vijand heeft niet het laatste woord. Jezus Christus heeft het laatste woord. Hij roept jou en mij op om koers te houden. En dan is het geen moeten. Dan is het niet een aandringen zoals ze doen bij die koning, die mannen. Nee, dat is dat een rustig wenken. Hij nodigt ons uit. Hij nodigt jou en mij uit om hem te volgen. Wat een klimaat, hè. Ja, en dan vinden die leeuwen, die vinden werkelijk niks in jou of in mij. Omdat we op de Heer mogen vertrouwen. Heerlijk. En ik vind die koning Darius toch wel een mooi figuur, hè. Want dan beleidt hij zo prachtig. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde. En zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. En ik vind dat zo mooi. Wat een zekerheid voor ons als gemeente, zoals we hier zitten, in de zaal of thuis. Hij geeft tekenen en wonderen en wil ons verder leiden. Amen. En ik denk dat we heerlijk hierop kunnen doorzingen. Met elkaar.